Nou, dus ik spreek ook heel vaak voor kinderen. En weet u, dat is echt wel een stuk lastiger. Want als kinderen het zat zijn, dan merk je het wel. Ik bedoel, ze hebben een spanningsboog van 10 minuten. En als u het zat bent, dan heeft u nog een beetje het fatsoen om te blijven zitten. En misschien denkt u ondertussen aan de was thuis of telt u de lampjes in de kroonluchters. Maar als kinderen het zat zijn, dan zitten ze ondersteboven, achterstevoren. Dan trekken ze aan staartjes aan kleren, rokjes gaan omhoog. Dus even afgesproken, als jullie het zat zijn, dan ga je ondersteboven zitten, dan weet ik genoeg. Oké? Okay? Maar we kunnen het ook anders afspreken. Ik weet niet of een rolletje pepermunt bij u heeft, want Adrian Pless, een Britse stand-up comedian, die zei eens, deze preek duurde wel 9 pepermuntjes lang. Dus, ik zou zeggen, neem een pepermuntje, niet te hard sabbelen, geef me een beetje tijd, dat is wel fijn. Maar waar ik mee wil beginnen, ik moet hem even aanzetten, had ik begrepen. Waar ik mee wil beginnen is een citaat van Arthur Welles. Hij is ook een Britse bijbelleraar en schrijver. En hij zegt, de generatie die nooit een machtige werking heeft gezien van Gods geest, heeft een grotere kans om uiteindelijk de weg van de wereld te kiezen dan de generatie die getuigen is geweest van een machtige uitstorting van Gods geest. Nou, nog een keer, want het is een hele mond vol. De generatie die nooit een machtige uitwerking heeft gezien van Gods geest, heeft een grotere kans om de weg van de wereld te kiezen dan de generatie die getuigen is geweest van die machtige uitstorting van Gods kracht. Nou, wist u dat in Nederland 4% van de bevolking zich nog christelijk noemt? En dat ongeveer 65% van de Nederlanders aangeeft niet verbonden te zijn met een religie. Ik vind dat best schokkende cijfers. En misschien heeft u het nieuws gezien op 14 december 2018. Daarin werd gezegd, voor het eerst in Nederland zijn er minder christelijke gelovigen dan ongelovigen. De kerken lopen in een snel tempo leeg. Mensen hebben het te druk voor God. De protestantse PKN verloor de afgelopen 15 jaar 13% van haar leden en de Rooms-Katholieke 25%. Maar, dat stond in het artikel, de mensen die naar rust en spiritualiteit zoeken, neemt toe. De evangelische kerken groeien wel, stond er. Maar het is niet genoeg om de dalende cijfers te stoppen. Dan hadden de evangelische kerken het beter moeten doen, stond er. Ze kunnen niet iedereen een nieuw thuis geven. Aldus het nieuwsbericht. En toch blijft zanger en evangelist Kees Kraaienoord, bekend van Mozaïek uit Veenendaal, ondanks alle cijfers in geloven. En hij zei, de waarheid is dat de kerk kleiner wordt, maar Gods werkelijkheid is dat de kerk gaat groeien. Dat vraagt alleen om een wonder, zei hij. En dat kunnen we niet maken, maar daar vertrouw ik op God voor. Nou, laten we nou toch een God van wonderen hebben. Maar eerlijk is eerlijk, de periode, of de zegen vanuit het voorgeslacht in de periode dat Nederland nog een godvruchtig land was, die is nog voelbaar en merkbaar, maar voor hoe lang nog? Een aantal jaar geleden heeft er een christelijk Amerikaanse wetenschapper geweest, George Barna. Hij heeft inmiddels de Barna-groep opgericht. En hij heeft een onderzoek gedaan naar tieners in allerlei soorten kerken, allerlei verschillende denominaties. 4 jaar lang heeft hij dat onderzoek gedaan om te ontdekken waarom tieners de kerk verlaten. En er kwam eigenlijk een eensluidend antwoord. En dat schokte hem en dat zette hem aan het denken. Want het antwoord wat hij kreeg was, we weten alles over God, maar het is niet relevant voor vandaag. Ze zijn dus opgegroeid in de kerk. Ze hebben gehoord wat volgens de christelijke waarden en normen zou moeten. Ze hebben alle Bijbelverhalen gehoord, misschien wel in hun gezin. Alle manieren die in een christelijk gezin hoort. En toch hadden zij nooit die persoonlijke, levensveranderende ontmoeting gehad met God. Want dat maakt het verschil. En vandaag wil ik met jullie kijken eigenlijk naar de geschiedenis van twee jonge kinderen uit de Bijbel. En het eerste kind, dat is Josia. En je kunt het lezen in 2 Koningen 22 en 23 en 2 Kronieken 34 en 35. Ik ga dat nu niet helemaal voorlezen, want dan heb je wel 20 pepermuntjes nodig. Maar even een korte achtergrondgeschiedenis. De opa van Josia was Manasse. Die was 12 jaar toen hij koning werd en die heeft 55 jaar geregeerd. Maar hij was een slechte koning. Hij liet afgodsbeelden neerzetten, overal altaren. Hij offerde kinderoffers, zelfs een van zijn eigen kinderen. En hij moedigde de mensen aan om afgoden te vereren. En God waarschuwde hem, daar luisterde hij niet naar. En vervolgens werd hij gevangen genomen. En toen hij dus in diepe, diepe ellende verkeerde, toen riep hij het uit tot God en God hoorde hem. En naar aanleiding daarvan heeft hij de afgodsbeelden uit Jeruzalem gedaan. Hij heeft ze buiten de stad laten plaatsen. Daarna werd zijn vader, of werd zijn zoon, de vader van Josia, Amnon koning. Of Amon, ligt er een beetje aan welke vertaling je hebt. Oh, die mag nog niet. En die heeft 2 jaar geregeerd. En hij was 16 jaar toen hij Josia kreeg. Dat even terzijde. Maar Amnon was nog slechter dan zijn vader Manasse. Hij herstelde namelijk de offerplaatsen weer voor de afgoden. En hij aanbad ze. En Josia wordt dus als zoon van Amnon geboren en kleinzoon van Manasse in een omgeving die goddeloos was. Waar alles kon. Enorm veel verkeerde dingen. Afgoden werden aanbeden, tempelprostitutie, kinderoffers. Naar ons idee niet echt de ideale omgeving om een kind in te laten opgroeien, denk ik. Nou, als Josia 8 jaar is, wordt zijn vader Amnon vermoord. En Josia is de oudste van het gezin en hij is koning nu. Nou, gelukkig had hij goede adviseurs om zich heen, goede leraren die hem het koningschap helpen te regeren. Hij krijgt les in de geschiedenis over het volk. De wetboeken kent hij van voor tot achter. En die geslachtsregisters. En hij hoort ook over zijn voorvader David. En dan gebeurt er al iets in het hart van Josia. Hij hoort dat David een herder was die koning werd. En hij denkt, die David, die diende God, die was gehoorzaam aan God. Dat wil ik ook. Maar ja, hoe doe je dat? Als je nooit het voorbeeld hebt gehad. Op een dag krijgt Josia weer les uit dat wetboek. Hij is inmiddels 16 jaar. En hij krijgt een verhaal te horen wat 300 jaar eerder gebeurd was. Nou, ik weet niet, maar toen ik kind was, vond ik het helemaal niet interessant met de geschiedenisles om te horen wat er 300 jaar daarvoor gebeurd was. En ik kan me dat dan zo voorstellen dat Josia daar, tijdens zijn les een beetje zo in zit te dutten. En weer die wetboeken, weer die geslachtsregisters. En dat hij dan een beetje verveeld om zich heen zit te kijken. En opeens schrikt hij op. Hij hoort zijn naam. Hij hoort zijn naam in een profetie. In een verhaal van 300 jaar eerder, namelijk in de tijd dat koning Jerobeam regeerde. Een slechte koning. En er komt een profeet bij koning Jerobeam, die heeft een woord. En die zegt dat er ooit een jonge koning op zal staan die Josia heet. En die het land zal veranderen. Josia hoort dit. En hij beseft zich dat dat over hem gaat. Een profetie van 300 jaar eerder gaat over hem. Ik kan me zo voorstellen dat hij opeens weer helemaal bij de les is. En hij vraagt: meester, kunt u het alstublieft nog een keer vertellen? En dan gebeurt er iets in zijn hart. Zijn naam heeft hij gehoord en dat geeft leven. Het brengt hem tot leven. Het geeft leven voor het land waarin hij woont. En hij maakt de beslissing: mijn volk, mijn land, moet God weer gaan dienen. En hij geeft de opdracht om alle altaren te vernietigen. Niet alleen om uit de stad Jeruzalem te plaatsen, maar hij geeft opdracht om het hele land te reinigen. En hij gaat zelf mee om te kijken of het allemaal goed gebeurt. En het volk gaat zich weer houden aan de wetten van God. De tempel wordt gereinigd en hersteld. En Josia regeert 31 jaar en hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, staat er. Excuses. Het tweede kind, waar ik ook iets over ga vertellen. Ik heb even weer terugschakelen. Kunnen zij daar doen, denk ik. Is Joas. Zijn verhaal kun je lezen in 2 Kronieken 22, 23 en 24. Mooi huiswerk voor thuis. En ook in 2 Koningen staat het beschreven. Joas komt uit een koninklijke familie. Met een hele gezellige oma. Als Joas namelijk 1 jaar is, vermoordt zijn oma al zijn broertjes en zusjes. Ze wil namelijk niet dat een van haar kleinkinderen op de troon komt te zitten. Ze wil zelf koningin worden. We zouden de kinderbescherming erop afsturen, toch, in deze tijd. Maar die kleine Joas van 1 jaar, die wordt met zijn voedster verstopt in de linnenkamer, tussen het beddengoed. En hij wordt niet gevonden. Zijn tante neemt hem mee naar de tempel, waar de hoge priester Jojada hem opvoedt. Samen met zijn tante dus. Het zijn zijn pleegouders nu. En hij wordt daar verborgen gehouden. De hoge priester Jojada leert hem alles over God. Als Joas 7 jaar eerst sterft zijn oma, en aangezien hij de enige nog over is van de familie, wordt hij dus nu koning op zijn 7e al. En ook hier is het zo. Hij heeft goede adviseurs om zich heen, leraren die hem coachen. Onder andere dus natuurlijk de hoge priester. En als Joas volgt het voorbeeld van zijn pleegvader. Hij volgt de adviezen op, hij luistert naar hem. En de altaren werden opnieuw uit het land weggedaan. De tempel werd gereinigd en hersteld. En het volk ging zich weer houden aan de wetten van God. Nou, tot zover lijken deze twee verhalen van deze twee jongens heel erg op elkaar. En God heeft hen echt ook geroepen om verandering te brengen in het land. Maar als we verder gaan kijken, dus even kijken hoor, deze. Je ziet dat ze allebei uit een koninklijke familie komen. Dat de thuissituatie niet echt rooskleurig was. Dat ze opgevoed worden door anderen. Dat ze allebei jong koning zijn. Dat ze hulp krijgen bij het regeren. Dat ze lessen krijgen uit het wetboek. Dat de altaren werden vernietigd van de afgoden. Dat het volk zich weer gaat houden aan de wetten. En dat de tempel gereinigd wordt en hersteld. Maar het verhaal gaat verder. Deze twee koningen konden het hele land veranderen. Ieder ging weer leven zoals God het had bedoeld. En koning Josia snapt dit in zijn hart. En vindt een verandering plaats in zijn hart. Hij wil, een wilsbesluit, het voorbeeld van David volgen. En hij opent zijn hart. Hij komt tot leven door de naam die hij hoorde in die profetie. En dat lezen we ook in 2 Kronieken 34. Hij wil Gods stem verstaan. Zijn gehoorzaamheid en die persoonlijke ontmoeting, die aanraking die hij heeft gehad, zijn de sleutels die vrede en verandering hebben gebracht in het land. En God laat zich altijd vinden. En maar dan, hij is een koning met een veranderd hart. Joas. Ook Joas volgt het voorbeeld van zijn pleegvader. En hij neemt goede beslissingen, maar hij doet wat iedereen van hem verwacht. Als op een dag zijn pleegvader, de hoge priester Jojada, sterft, dan blijkt dat Joas alleen maar geleund heeft op het geloof van zijn pleegvader. En het handelen van zijn pleegvader. En ja, ze hebben hem een goed voorbeeld gegeven. Ja, hij heeft alles geleerd wat hoort in een christelijk gezin. Maar hij heeft nooit zelf die persoonlijke ontmoeting gehad met God. Hij heeft nooit zelf die stem gehoord. En Josia laat zich leiden door andere meningen. Hij gaat andere keuzes maken. Hij keert God de rug toe en uiteindelijk neemt hij het hele volk mee in afgoderij. En Josia maakte een verschil. Door hem veranderde het land. De tempel werd gereinigd. Maar bij Joas loopt het heel anders af. Over Josia, daar staat: niet eerder was er een koning geweest die zich zo overtuigd tot de Heere had gekeerd en alle wetten van Mozes gehoorzaamde. Ook na die tijd kon geen enkele koning Josia's gehoorzaamheid evenaren. Door de hele geschiedenis heen, de hele kerkgeschiedenis heen, zijn er mensen die verschil hebben gemaakt. Ik geloof dat hier in deze gemeente Josia's zitten. Kinderen, tieners die verschil gaan maken in hun school, in hun kerk, in hun gezin, in hun buurt, in hun land. Deze koning maakte verschil in zijn hele land. En hij was pas 8, koning Josia. En er zijn verschillende mensen die de afgelopen jaren daar profetieën over hebben ontvangen. En ik wil er gewoon een aantal met jullie delen, ter bemoediging ook. Onder andere die van Sean Bots. Hij zegt: ik hoorde de Heer zeggen dat hij kinderen zal vrijzetten als discipelen. Zij zullen de zalving voor de oogst uitbreiden en op de bedieningen leggen. Er ligt grote genade te wachten op iedereen die kinderen en jeugd vrijzet om te gaan doen wat God hen opdraagt. In hoeverre bent u bereid om de komende generatie die vrijheid te geven, om structuren te veranderen? Auw, daar houden we toch niet zo van. Structuren veranderen doet altijd een beetje zeer. Maar durven we de kinderen en de jeugd hierin vrij te zetten en ze die gelegenheid te geven? Patricia King zei: de Heer deelt krachtige gaven uit aan baby's, aan peuters, aan jonge kinderen en tieners. Hallo tieners, zijn we er nog? Dit zal een generatie zijn die heel gevoelig is voor de geestelijke wereld. Velen zullen sterke leiders worden. Weet u, deze laatste twee zinnen zijn ook precies de zinnen die ze gebruiken bij de New Age beweging. Een generatie die gevoelig is voor de geestelijke wereld. Velen zullen sterke leiders worden. Er wordt gesproken over nieuwe tijdskinderen die gevoelig zijn voor de geestelijke wereld. Maar over welke geestelijke wereld hebben we het dan? Laten we als ouders, leiders, kinderwerkers, volwassenen beginnen om woorden van leven uit te spreken. Zegen, bescherming, zodat ze, net als Josia, hun naam horen. Het begint wanneer ze de Bijbel ontdekken en beseffen dat God hen bij naam kent. En hij heeft een plan met hun leven. Een generatie die gevoelig is voor de geestelijke wereld kan twee kanten opgaan. Als wij wachten tot ze tieners zijn, dan is het te laat. Hoe jonger, hoe beter. En dat is soms heel lastig, want het is allemaal zo vermengd nu. En waar sta je dan? Zoals ik aan het begin zei, in het artikel stond: maar de mensen die naar rust en spiritualiteit zoeken, neemt toe. Er is een trek naar het bovennatuurlijke. Kinderen worden daaraan blootgesteld in de media. Deze generatie trekt sterker dan ooit tevoren naar de kracht van het bovennatuurlijke. En als wij ze die geestelijke wereld van God niet aanbieden, dan stappen ze weg uit de kerk. Want ze hebben die drang naar het bovennatuurlijke. Dat is ook goed, want God heeft dat ingelegd. Maar wij laten ze vaak niet kennis maken met de geestelijke wereld van God. En dan gaan ze naar alternatieve geneeswijzen. Ik hoor ook mijn collega's, ik werk ook nog op een basisschool in het speciaal onderwijs. En ik hoor de hele dag even aura healing doen. Even de tarotkaarten leggen. Even mijn partnerkeuze bepalen. Het zit verweven in alles. Hoe sterk moet je zijn als kind om hier weerstand tegen te bieden? Hoe sterk moet je zijn als tiener om te zeggen, nee, daar doe ik niet aan mee. Toen mijn zoontje 8 was en hij ging bij een vriendje spelen en die had een luister-cd aangezet van Harry Potter of zo. En mijn zoontje die zei van, hey, dit wil ik niet horen. Dacht ik, wauw. Hij heeft gewoon gezegd, mag die uit bij het vriendje. En dat vond ik eigenlijk wel heel knap en heel dapper. En voor wie is het koninkrijk dan? Er is tijd dat we de kinderen het hele menu aanbieden. En niet alleen maar melk. Ik bedoel, in het normale leven bied je ook je kind niet tot de 12e alleen maar melk aan. Toch? Ja. Je moet gewoon soms even dingen in stukjes snijden. Kleine hapjes maken, kleine brokjes, korstje eraf. Maar dit is net zo goed voor kinderen. Wat staat er ook? Ik stort mijn geest uit over ieder mens, allen. In Handelingen 2 vers 39. De belofte is voor u en uw kinderen. In Markus 16 vers 7. Deze dingen zullen de gelovigen volgen. En deze dingen waren de werken van Jezus. Ja, wat moeten ze dan weten? Wat vertel je ze dan? Nou, daar hebben we het vrijdagavond bij de kinderwerkers uitgebreid over gehad. Dus ik ga daar niet helemaal diep op in, want dan is weer een preek op zich. Maar die drie eenheid, dus God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Als Jezus de kracht van de Heilige Geest nodig had om zijn werk te doen, dan hebben wij dat toch zeker. Doop en vervulling van de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, de gaven van de Geest. Het zijn gereedschappen die we nodig hebben om bruikbaar te zijn. En wat hoort er bij het Koninkrijk van God? Dat hebben we gisteren ook gedaan met de kinderen. Wat hoort er bij het Koninkrijk van God? Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Hoe leer je zijn stem te verstaan? Wat is aanbidding? Wie is de Heilige Geest? Door heel vaak weten we nog wel, ja, de vruchten van de Heilige Geest. En hij kwam met het Pinksterfeest. En hij is dezelfde. Maar dan houdt het wel op. Ik vraag ook wel eens tegen de kinderen, wat zijn de hobby's van de Heilige Geest? Hij wijst naar Jezus. Hij legt de Bijbel uit. Hij troost je. Hij helpt je bij je geloof. Hij vernieuwt je denken. Het zijn allemaal hobby's van hem. En dat kun je op ontzettende visuele manieren duidelijk maken, wat ik nu niet ga doen. Maar dan is de vraag, wat weet je er eigenlijk zelf over? Want je kunt de kinderen in je gemeente ook niet verder brengen dan waar je zelf bent. Wat zijn de namen inderdaad? De symbolen. Nou, ik heb er even een aantal symbolen. We hebben een keer een hoek gemaakt, of een ruimte gemaakt, waar elk symbool een soort ontdekhoek was. De kinderen konden ontdekken dat de Heilige Geest water is. Dat de Heilige Geest een symbool is van olie, van een duif, van wijn. Een onderpand, je ziet daar ook een zak aarde staan. Het was vroeger zo dat als jij een stuk land kocht, dan kreeg je aarde, een zakje aarde mee naar huis. Dat was jouw onderpand, jouw garantie. En dan wist je, yes, dit is mijn zekerheid, deze grond is van mij. De Heilige Geest is je onderpand, dat is je garantie. En ja, wat hoort er nog meer bij? Oh, deze moet ik zo. De namen, de symbolen had ik al gezegd. Hoe werkt die? De vruchten, gaven, ambten, bedieningen. Nou, dat is een preek op zich. En nog eentje van Patsy Caminetti. Ik vond het wel een leuke naam. Maar o, de Heer, schrijft zij, is de kleintjes aan het zoeken. Uit hun mond zal met grote autoriteit gesproken worden. grote dingen zullen gebeuren onder jonge kinderen in de wereld. Het is iets geweldigs wat God aan het doen is in deze dagen. En het is niet hier en daar. Het gebeurt overal op de wereld. En het zal toenemen in de landen van de hele wereld. De kinderen zullen komen omdat ze kostbaar zijn in zijn ogen. Ze zullen op hun kleine voeten gaan marcheren. Ze marcheren op een hemelse beat. En God zal de kleintjes gebruiken om als kleine sleutels grote deuren te openen. Ze hebben dezelfde toegang tot de diepte van God. Kinderen hebben dezelfde toegang tot de Heilige Geest. En de Heilige Geest is volwassen. God kan in hen net zo vrij bewegen als in de meest beproefde vaten. Sorry, je voorgangers. En oudste, kinderen kunnen net zo goed die Heilige Geest ontvangen. Dat is niet pas vanaf schoenmaat 38. Echt niet. Als zij ervoor kiezen om te wandelen met God, dan is voor hen diezelfde zalving beschikbaar zoals het in Korintiërs staat beschreven. Wij zijn geënt in Gods volk. Wij mogen koninklijke priesters, en ik heb het aan de kinderen gisteren uitgelegd, als prinsen en prinsessen met hem regeren. Zoals het in 1 Petrus staat, deze komt overigens uit de basisbijbel, omdat het een hele duidelijke taal is, ook voor kinderen. Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk. Een koninkrijk van priesters. Een volk dat bij God is en zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Jullie hier, gemeente in Loppersum. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijk licht te komen. En als je dus gewoon ja hebt gezegd, die radicale keuze ooit gemaakt hebt, ook voor Jezus. Dan betekent dus dat die koninklijke opdracht, breng de hemel naar de aarde, ook gewoon voor jou is, voor je kinderen is. En daar hebben we het gisteren ook met de kinderen over gehad. Breng de hemel naar de aarde. Wat hoort er bij de hemel? Hoe brengen we dat naar de aarde? Hoe werkt dat dan? Wanneer onze kinderen alleen bijbelkennis hebben, en dan gaan ze patronen ontwikkelen van wat hoort in een christelijk gezin. En begrijp me niet verkeerd, bijbelkennis is enorm belangrijk. Die basis is enorm belangrijk, zeker. Maar op een gegeven moment, als ze 11 zijn en voor de 300ste keer het verhaal van Noach hebben gehoord, dan willen ze wat meer. En de kans dat ze dan wegvallen in hun tienerjaren is zo groot. Ik neem aan dat jullie dat niet willen. Wanneer die kennis, of alleen kennis is echt dood, zeg ik altijd. Die ervaring is ook heel belangrijk. Maar als we alleen op de ervaring gaan zitten, is het gevaarlijk. Op het moment dat die kennis en die ervaring samenkomen, dan wordt het krachtig. Dan brengt het leven. Daarom is het belangrijk om er toe te rusten. Om de kinderen te laten uitstappen om zelf de werken te doen. Als ze zelf gaan ontdekken wie ze zijn. Wat Gods wil is voor hen. Dan gaan ze radicaal veranderen. Nou, dat heeft een aantrekkingskracht. Als zij de hemel op aarde brengen. Jezus zegt ook zelf, luister goed. Ik zeg tegen jullie, iedereen die in mij gelooft zal dezelfde dingen doen als ik. Zelfs nog grotere dingen. Rick Joyner zegt het volgende. Het meest bijzondere aan de oogst die gaat komen is de leeftijd van de arbeiders. Tieners, zijn we nog wakker? Tieners zullen de ruggengraat vormen en kinderen zijn de evangelisten. Jonge kinderen zullen met één woord boze geesten verjagen, zieken genezen, doden opwekken, dreigende vloedgolven terugdringen. Sommige kinderen zullen autoriteit nemen over ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen. Door handoplegging zullen de patiënten in de gebouwen genezen. Wij gingen op zendingsreis met een groep kinderen naar Roemenië, naar een ziekenhuis. Daar lag een vrouw, die was al lang opgegeven. Ze lag al jaren in coma. Ze had al doorlichtplekken en al. En het personeel zei, sla die kamer maar over. Want dit zal een van haar laatste dagen zijn. Dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen de kinderen. Sla die kamer maar over. Nee, ze gingen naar binnen. En ze hebben gebeden daar. En na 2 uur waren wij het wel zat als leiding. Maar zij niet. En ze gingen door en door. Inmiddels was de lunchtijd al, we zouden eigenlijk teruggaan naar het kamp. Maar nee, ze gingen door en door en door. En op een gegeven moment zei een van de jongens, want ze wisten trouwens in het ziekenhuis ook niet hoe deze vrouw heette. En een van de jongens die zei dat ze Andrea heette. En hij riep haar naam. Hij riep haar naam. Hij zei, Andrea, kom tot leven. En ze kwam tot leven. Ze vroeg om water. 6 uur lang hebben ze daar gebeden. En wij als leiding hadden het al lang opgegeven. Dus ja, er kunnen dingen veranderen. De kinderen die mij door de Heer zijn gegeven zullen tekenen en wonderen gaan doen. Ik geloof echt dat het een tijd is dat er gewoon een Josia-generatie gaat opstaan. Een generatie die verschil maakt. En jullie als gemeente kunnen verschil maken. Jullie. Jullie kunnen als gemeente een Josia-gemeente zijn. Jullie kinderen, jullie tieners kunnen een Josia-generatie zijn. Maar daar hebben ze jullie voor nodig. Net zoals Josia mensen om zich heen nodig had. Die hem leerden, die hem kennis bijbracht, die hem in staat stelde om een ontmoeting te krijgen. Zo hebben ze jullie nodig. Ze hebben geestelijke vaders en moeders nodig. Want ik begrijp heel goed, want men zegt, ja, ik heb geen kinderen. Of ik zie mijn kinderen niet meer. Maar ze hebben geestelijke vaders en moeders nodig. En natuurlijk gezinnen. Maar ik wil jullie echt uitdagen om een geestelijke vader of moeder te zijn. En vandaag daarin ook een besluit te nemen. Ze hebben jullie onderwijzing nodig. Ze hebben jullie coaching nodig. Ze hebben jullie getuigenissen en ervaringen nodig. Dat is onmisbaar en het is zo waardevol in de leven van de kinderen. En toen ik aan het voorbereiden was, moest ik opeens ook aan jullie naam denken, van jullie gemeente. Waardevol leven. Jullie mogen ze een waardevol leven geven. Jullie mogen leven uit ze, over ze uitspreken. En wij hadden een keer een project bij ons in de gemeente. Adopteer een tiener of kind in gebed. Alle kinderen en tieners waren fotokaartjes van gemaakt. En we hebben de mensen uitgedaagd in de zaal om een kaartje te pakken. En een jaar lang, elke dag, voor dat kind of die tiener te bidden. En ze ook eens aan te spreken in de wandelgangen. Dat geeft al een omkering in de gemeente, want ze zijn opeens deel van de gemeente. Er wordt voor hun gebeden. En ben je bereid om te investeren in ze? Wat moeten die Josia's, die Josia-generatie, eigenlijk dan doen? Nou, bouw eerst zelf ook aan je relatie met God. En dat geldt ook voor de kinderen. Dit is voor jullie, voor kinderen, voor iedereen. Lees je Bijbel. Josia ging ook zich verdiepen. Je kunt leren wat zijn wil is. Als je nog niet echt een keuze hebt gemaakt voor God, maar eigenlijk leunt op het geloof van je ouders, zoals Joas dat deed, of leunt op het geloof van een ander, dan denk ik dat het tijd is dat je zelf die keuze maakt vandaag. Je kan niet blijven leunen op het geloof van een ander. God heeft je nodig. Hij wil die persoonlijke ontmoeting met jou. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Josia moest de tempel reinigen. De afgoden wegdoen. Er moesten dingen kapot gemaakt worden. Verbroken worden. Die tempel moest gereinigd worden. En geheiligd. Het kan zo zijn dat je eigen tempel gereinigd moet worden. Dat er dingen zitten die jou van God afhouden. Een afgod, dat is iets wat jou meer trekt dan God. Een afgod is iets wat jou bij God vandaan houdt. Het kan van alles zijn. Ik bedoel, het kan een mobieltje zijn, het kan sport zijn. Het kunnen hele andere dingen zijn. Je weet zelf wat dat is. Wat jou afhoudt van God. Ga je tempel reinigen. Ga nadenken, wat zien mijn kinderen? Waar ben ik mee bezig? Wat doe ik? Waar kijk ik? Zijn er gebondenheden? Zijn er slechte gewoontes? Aanbid hem. Ga hem aanbidden. We hebben gisteren 20 creatieve manieren van aanbidding gedaan hier met de kinderen. Je ziet hier nog een ketting hangen van dankgebeden. Elk strookje was een dankgebed naar God. Hier bij het kruis liggen liefdesbrieven en liefdestekeningen die ze hebben gemaakt voor hem. En zo hadden we 20 verschillende manieren. Het God aanbidden is niet alleen op zondagochtend met je handen in de lucht en niet zingen. Zoek naar manieren om daar vorm aan te geven in je gezin. En ik denk dat dat ook gewoon goed is, waar we het net hadden ook over geestelijke vaders en moeders. Dat je gewoon voor jezelf een naam even in je aantekeningen of in je telefoon zet. Een naam die als eerste omhoog komt dat je denkt, daar wil ik een geestelijke vader of moeder voor zijn. Ik schrijf hem op. En dat kan een biologisch kind zijn. Dat kan een pleegkind zijn. Maar er zijn ook zoveel andere kinderen en andere tieners die een geestelijke vader of moeder nodig hebben. En ik wil je echt uitdagen. Schrijf die naam op. Ga daarvoor bidden. Elke dag weer. Spreek leven uit over dit kind. Leer die geboden van God ook te gehoorzamen. Heb elkaar lief. Je gaat zijn wil ontdekken dan. Leer zijn stem te verstaan. Ga daarin oefenen. Dat hebben we gisteren ook gedaan met de kinderen. We hebben geleerd hoe ze hun ogen en oren van hun hart kunnen gebruiken. Nou, dat was nieuw. Je ogen en oren van je hart gebruiken. Nou, dat heb ik echt heel visueel gemaakt. Door een emmer te gebruiken met oogjes erop en oren eraan. En met een hart erop. En daar komt water in om je te laten vullen. En dan kun je je elke keer weer laten vullen. We hebben het visueel gemaakt. Maar het is net zo goed voor jou. Weet je hoe God tot je spreekt? Ik bedoel, God spreekt op zoveel verschillende manieren. En dit zijn bijvoorbeeld boekjes die je als gezin kunt doen. De ene is een prentenboek die we met Jezus horen en zien. Daarin staat bijvoorbeeld een plekje dat Jezus zegt, dit is mijn lievelingsplekje. En hij vraagt aan het kind, wat is jouw lievelingsplekje? Wat hebben we gisteren gedaan? Kinderen hebben hun lievelingsplekje getekend. En Jezus uitgenodigd om in hun lievelingsplekje te komen. Wat zegt hij daar tegen jou? Wat doet hij daar met jou? We hebben allemaal een voorstellingsvermogen gekregen. Maar soms vergeten we die om te gebruiken. Ik leg het vaak aan de kinderen uit, ook als een digibord. Je hebt een digibord in je hoofd. Ik geef dan meestal een beetje een gek voorbeeld. Dat heb ik ook van de week gedaan. Zeg, denk eens even aan zo'n lolly. Zo'n grote gekleurde lolly met al die lekkere kleurtjes. Nou, wie ziet die lolly voor zich? Oké. En dan zeg ik, denk nou eens aan zo'n koe. Nou, iedereen ziet wel een koe. Dan zeg ik, zo'n paarse koe met van die paarse vlekken. Dan zie je zo kijken. Ja, iedereen ziet onmiddellijk zo'n Milka koe in zijn hoofd. En dan zeg ik, nou, lik die koe aan jouw lolly. Nou, dat zien ze. Dus ik zeg, nou, je hebt een voorstellingsvermogen. Je hebt een digibord in je hoofd. God wil dat digibord gebruiken, maar je moet het wel aanzetten. En soms moet er even wat schoongemaakt worden op je digibord. Nou, reken maar dat ze dat begrijpen. Ja, God spreekt. Even kijken hoor. Oh, gaan we heel te snel. God spreekt door een hoorbare stem. Meestal is het een stille fluistering. En dat laat ik zien door een klein zacht veertje die dwarrelt. Vaak moeten we dat leren herkennen, zijn stem. Het is een dwarreltje. Het kan een indruk zijn of een gevoel. En dat kan soms ook best wel gek zijn. Ik heb een keer gehad, en dat heb ik vrijdagavond ook aan de kinderwerkers verteld, dat er een vrouw de kerk binnenkwam. En ja, ik ervaarde een soort klik. Ik dacht, nou, ik ken haar niet. Ze is nieuw in deze gemeente. En God zei, ga naar de toe en geef haar een knuffel. Ik denk, ja, hallo, ben gekke Henkie niet. Ga niet zomaar naar een vreemde vrouw en haar een knuffel geven. Ze ging twee rijen achter me zitten. En God zei opnieuw, geef haar een knuffel. Ja, nou, dat ga ik echt niet doen. En dan zie je, hè, die kent die strijd denk ik wel. Zie je, nee, dat kan ik niet maken, dat kan niet. Dat is raar, wat moet die vrouw dan wel niet denken van mij? Alle beredeneringen komen boven. En op een gegeven moment liep ze huilend de kerk uit. Ik heb haar nooit meer gezien, nooit meer. Dat was voor mij zo'n les. Hoe gek het ook is, Ik doe wat God me opdraagt. Dat was voor mij zo'n les. Om zijn stem te leren verstaan en daar gehoor aan te geven. God spreekt door andere mensen heen, door symbolen. Kan hij spreken door beelden, visioenen. Ik zeg, een visioen is een filmpje als je wakker bent. Leg ik aan de kinderen uit. Zo eenvoudig kan het zijn. Je moet een beetje je christelijke vakjargon aanpassen. Dus even het complete menu van God in kleine hapjes snijden. God kan iets duidelijk maken door de natuur heen. Door kunst, muziek, schilderijen, van alles. Door je geweten, hè? Innerlijk geweten, goed of fout. Maar als jij dicht bij God komt, komt hij bij jou. En wees ook moedig. Durf ook gewoon verschil te maken. Josia durfde verschil te maken. Was dat makkelijk? Nee. Hij moest dat land door. Al die afgodsbeelden omhakken. Later, toen de priester Hilkia de boekrol vond in de tempel, riep hij het volk bij elkaar. Diepe verootmoediging kwam er bij het volk. Josia scheurde zijn kleding. De Heilige Geest heeft ons kracht en macht gegeven. Hij is geen lafhartige geest. Hij geeft ons die moed en die vrijmoedigheid. En het was ook zo dat Josia in een land leefde. Het was zo dat Mozes, toen Mozes terugkwam in dat land, had hij de opdracht gekregen om alles uit het land te verwijderen. En ook de mensen. Maar dat was niet gebeurd. Niet alles. In die jaren daarna is het volk zich gaan mengen. Het werd gewoon om... Ze trouwden met hun buren en ze hadden hun eigen geloof gemengd met de afgodendienst. Dit is wat er ook steeds meer gebeurt in de kerken in Nederland. Ik zie kerken waar een stuk yoga normaal is om te doen. Ik zie van alles, maar dat is niet wat God zegt. Durf verschil te maken. Je woont toch in een land waar God steeds minder serieus genomen wordt. En hoe lastig is het dan soms om je kinderen hier sterk voor te maken, maar ook zelf. Durf jij verschil te maken? En dat begint bij een keuze, een verootmoediging. Reiniging van je tempel. Een stukje berouw. Laat geen afgoden toe. Wees waakzaam in je leven. Reinig je huis. Als dat nodig is. Wees zorgvuldig met tv. Internet. En natuurlijk zijn prachtige middelen om te gebruiken. Echt waar. Maar wees radicaal. Want de Heilige Geest verandert je van binnenuit. Onderwijs je kinderen. Er zijn steeds meer kinderen die angsten krijgen. Steeds meer. Neem je de wachtlijsten toe bij jeugdzorg, bij het speciaal onderwijs. Ik werk in het speciaal onderwijs. De kinderen die binnenkomen zijn complexer dan ooit. En ik werk al jaren in het onderwijs ook. De gezinssituatie zijn complexer dan ooit. En jullie als gemeente hier in Loppersum kunnen aan Josia generatie zijn. Jullie kunnen het land innemen. Niet alleen Loppersum, jullie kunnen het land innemen, oké? Hij wil verschil maken. God is een Josia generatie aan het oprichten die op zal staan voor reinheid. Een generatie die een leger is en vormt tegen de machten van de duisternis. Een generatie die elke compromis uit de weg zal gaan. Daarvoor hebben ze jullie nodig. Een generatie die bereid is om zich te verootmoedigen en te reinigen. Kinderen zullen de woorden van God steeds meer gaan uitspreken met autoriteit. Ze zullen verborgen dingen uit de levens van volwassenen openbaren. Er zal een nieuwe golf, en dat geloof ik echt dat dat ook profetisch is, een nieuwe golf van onderscheiding komen hier in deze gemeente. Zodat de gelovigen kunnen onderscheiden wat heilig is en niet heilig. En er zal een bovennatuurlijke bescherming zijn dan ook. Weet u, dat stond er in het artikel. De kerken die het snelst groeien, zijn de kerken die radicaal zijn. En ik denk dat als we als gemeente, als kerk in Nederland breed, radicaal zijn weer en teruggaan naar onze wortels, dat dat zal werken als een natuurlijk evangelisatiemiddel. Mensen verlangen naar echtheid. Mensen zoeken naar rust. Zoeken naar spiritualiteit. Laten wij ze God aanbieden. Het is tijd om de tempel van God te reinigen en te heiligen. We hoeven anderen dan niet te overtuigen. Dat heeft een aantrekkingskracht. Jezus heeft die weg voorbereid. De Josia-generatie gaat het doen.